een van de meest ervaren politiemensen in Amsterdam.
Nou, dat wil ik niet beweren, maar...
U heeft heel wat belangrijke zaken in ieder geval helpen oplossen.
Ja, ik heb wel behandeld, ja. Niet altijd opgelost. Maar veel zaken hebben mij intensief bezig gehouden.
In hoeverre denkt u dat u de RARA-zaak nu heeft opgelost?
Nou, de verdachte is veroordeeld voor in ieder geval voor 3 zaken die geclaimd zijn door RARA. En zoals meester De Wit al heeft gezegd, is dat de identificatie van RARA in ieder geval die verdachte die nu veroordeeld is. En ik denk dat, dat de zaken waar RARA mee te maken heeft, dat die... voldoende zijn belicht. Ik denk dat de rare zaak toch is opgelost.
En daarmee afgesloten?
Ja, dit hoofdstuk. Er kan natuurlijk een vervolg komen, want iedereen kan zich natuurlijk de naam RARA aanmeten.
Wat was voor u het bijzondere aan dit RARA-onderzoek?
Nou, eigenlijk niet zoveel bijzonder. Het was niet zo'n bijzonder onderzoek. Het is voor mij een rechercheonderzoek geweest, eigenlijk identiek aan andere grote onderzoeken. Echt, het is net alsof dit iets bijzonders was, maar en die betekenis die is door anderen daaraan gegeven. Het is voor de politie eigenlijk een, in het kader van de samenwerkingsverband, een aantal misdrijven oplossen.
Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de daden en de daders, dan is er toch verschil met een Heineken-ontvoering? Een Heine-ontvoering?
Nou, later blijkt dat de motivatie van de dader zich onderscheidt van de ander. Dus voor de een is het winst per jag en de ander een beleven van lusten. En voor een derde is het een politieke motivatie. Het motief is onderscheidend.
U kwam eigenlijk pas vrij laat in het hele LCT-project erbij, februari van dit jaar eigenlijk pas. Daarvoor had u natuurlijk al het nodige vernomen van RARA. Wat voor voorstelling had u daarvan?
Nou, ik denk daar natuurlijk wel eens over na. Want ik denk dat een actiegroep die zoiets nastreeft, uit de stukken op te maken, houdt men zich daar eigenlijk constant mee bezig. Het is ik weet niet of zij dat zei, maar er is een congres geweest in Arnhem en daar is ook een aanvulling op de reader die daar verstrekt is. En daar spreekt me toch ook over dat je een fulltime activist moet zijn.
Mm-hmm.
Dat gaat er niet speciaal om hun, maar dat je een fulltime activist moet zijn, wil je de zaak toch een beetje goed afronden. Hè? En dan denk ik, als je daar dan de hele dag mee bezig bent geweest, of de hele dag mee bezig bent... Dat kan ik mij niet zo goed in verplaatsen.
Dat vind ik een beetje merkwaardig. Ik kan me toch ook voorstellen dat je een soort... als je er 1,5 jaar mee bezig bent, een soort verbondenheid gaat voelen. Want jij bent fulltime politieman. Je bent ook voortdurend daarmee bezig.
Ja, maar ik denk... Ik denk dat... onze ideeën... te ver uit elkaar staan om een verbondenheid te krijgen.
Maar je bent wel voortdurend met elkaar bezig.
Ja, dat is zo, ja. Wij in ieder geval met hun. Zij zijn niet met ons, denk ik. Ik weet het niet, hoor.
Nou, dat betwijfel ik.
Dat weet ik niet.
Zij zijn natuurlijk ook voortdurend paranoia of op hun hoede. Zijn voortdurend ook bezig met risico's.
Ja, dat is men bezig, ja.
En jullie zijn voortdurend bezig, van de andere kant natuurlijk, om ze juist op die risico's te pakken en te betrappen op een fout enzovoort enzovoort.
Ja, ja.
Dat is toch een soort eigenlijk heel schimmige samenwerking, maar toch heel intensief.
Het is intensief. Ja. Je bent natuurlijk heel intensief met een ander bezig. Maar ja, dat heb je ook met een heroïnehandelaar natuurlijk. Als je die enkele weken achteraan zit, dan krijg je ook dit soort zaken.
Ja, en het verschijnsel is ook bekend bij gijzelaars, hè? Die zich toch op een manier... soms zelfs heel ver gaan identificeren met de mensen die ze hebben gegijzeld.
Ja, maar kijk, dat komt voor, hoor. Je bent natuurlijk ook al gauw... je vindt iemand ook al een overvaller of een terrorist die iemand gijzelt. Die vind je al gauw aardig als je niet wordt opgeschoten, natuurlijk.
Ja.
En als hij bereid is jouw leven te sparen, dan vind je hem al aardig. Want je hebt toch constant in levensgevaar verkeerd. En als die terrorist op die overval, dan besluit je niet dood te schieten. Nou, dan ga je hem al aardig vinden.
Is er ooit angst geweest bij het LCT dat er wapens zouden moeten worden gebruikt?
Nee, dat... Nee. Nee.
Er is op verschillende manieren vanuit of in de media door politici van Rara toch een beeld geschetst van... Ja, toch een iets andere orde dan de gemiddelde actiegroep die wel eens een gewelddadige actie doet, hè? Er werd toch al snel gesproken van ernstige gewelddadigheid, grote maatschappelijke beroering. Toch een beetje een angstaanjagend beeld van opgeroepen. Dat had u niet.
Nou, angstaanjagend beeld, dat weet ik niet. Als u op die persconferentie doelt...
Nou, in de media, in de tijd van die rare aanslagen, toen werd het recht over terrorisme gesproken.
Nou, dat kwam ook uit onverdachte hoek. Aanvankelijk is de minister daar eerst mee gekomen. Die heeft het woord terrorisme gebruikt. Maar dat is later toch van onverdachte zijde overgenomen. En u zult het mij niet horen zeggen. Jo Horn die heeft in 6 kolommen wel 12 keer het woord terrorisme gebruikt in verband met deze zaken. En ja, dat is voor rekening van de heer Van Horen natuurlijk. En ik heb dat woord nooit gebruikt. Ik vind namelijk dat een opsporingsapparaat, de politie, zich volstrekt niet in die discussie hoort te mengen.
Mm-hmm.
Daar ben ik een felle tegenstander van. Wij hebben te maken met het... wij moeten een misdrijf oplossen. En dat misdrijf, een terroristisch misdrijf, hebben we niet.
Mm-hmm.
Terroristische misdrijven kennen we niet. Wij hebben voor iedere strafbare handeling een artikel in strafrecht, zoals professor Langemeijer zei. En we hebben ook geen aparte terroristische wetgeving nodig. Wij kunnen volstaan met ons wetboek van strafrecht. En de politie hoort zich niet in de discussie te mengen.
Dus terrorisme is eigenlijk een term die een politieman nooit mag gebruiken?
Nou, dat moet hij zelf weten of hij dat wil gebruiken, maar u zult het van mij niet horen. Ik heb dat gesignaleerd op de televisie. Ik denk, nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En het is een zeer ernstig misdrijf.
Een maatschappelijke beroering, hè? Wat is dat dan?
Nou, dat kon je duidelijk merken aan de media. Of die dat zelf hebben opgeroepen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar die hebben daar veel over geschreven dat dit toch te perken te buiten ging. En ik vind ook dat deze branden aanleiding zijn geweest. Ook, en zeer terecht tot het formeren van een recherche-team.
Ja.
Dit zijn misdrijven. En de prioriteit is in dit geval even gegeven aan brandstichtingen. In een ander geval wordt dat gegeven aan het formeren van een team die overvallen moet oplossen. Dan is de prioriteit die worden regelmatig verlegd natuurlijk. Maar op dit moment was dat een prioriteit. Omdat de maatschappelijke en ook wellicht een beetje... Ja, een beetje politieke beroering ontstond. En ik denk dat een respectabele reden is geweest om daar een team voor te formeren. Om die zaken proberen op te lossen.
Het is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, hè? Zo'n speciaal team samengesteld uit diverse korps en lichamen.
Nee, dat is ook iets... er is natuurlijk getracht ons team een beetje uit de publiciteit te houden in verband met... met het moeilijke karakter van het opsporen, opsporingsonderzoek.
Wat was het moeilijke karakter van dit onderzoek?
Nou, omdat men volstrekt niet wist waar men moest zoeken.
Mm-hmm.
Dat is... En wat het nog moeilijk is natuurlijk, dat de plaatselijke politie al deze zaken lokaal heeft onderzocht en geen overzicht had, want ze zijn overal in Nederland, heeft de rode haan gekraasd, als het ware. En... dat moest worden bijeengebracht. Toen is er in het kader van een samenwerking... en dat is een heel normaal verschijnsel... want dat gebeurt veelvuldig.
Ja, vandaar de term coördinatieteam.
Ja, precies. Ja. Precies. En omdat het geografisch... zover het kan, is dat landelijk coördinatieteam... maar het had ook net zo goed... een Rara team of... dat is ook een naam. Daar moest een naam aan worden gegeven.
Ja. En wat voor... kunt u een beetje proberen te beschrijven... Wat voor werksfeer er heerst in zo'n team? Hoe u dat aantrof?
Een prima werksfeer. Dit iedereen, maar dat heb je toch altijd. De rechercheur die heeft altijd veel arbeidsvreugde in zijn werk. Die vindt het daar veel van zichzelf terug. En dat was hier ook zo. Alle enthousiaste mensen die gezamenlijk een klus moeten klaren.
Wat was het hoogtepunt in het team? Als u het heeft over arbeidsvreugde.
Een hoogtepunt. Ja. Dat weet ik niet. Of er hoogtepunten... hoogtepunten zijn geweest. Kijk, ik denk dat dit een... dat die veroordeling van de verdachte... daar zeg ik bij mezelf... Nou, het bewijs wat wij hebben aangedragen... is voor de rechtbank voldoende geweest... om hem te veroordelen.
Maar stond u te juichen toen u hoorde dat hij 5 jaar kreeg?
Nou, ik juich niet zo... Ik ben niet zo uitbundig. Ik ben niet zo uitbundig.
Bij wijze van spreken.
Nou, kijk... ik vind de veroordeling ik vind het een evenwichtig vonnis. Dan bedoel ik de relatie tot de ernst van de misdrijven en deze gevangenisstraf.
Maar even terug
naar
dat
onderzoek, niet zo, hoor. Ik juich niet.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je toch een moment van vreugde kent op het moment dat er een niet geëxplodeerde bom wordt gevonden met allerlei interessante vingerafdrukken en andere gegevens bij de ELBA.
Ja, ook. En ook nog eentje, dacht ik, bij Nieuwegein. Maar kijk, dit zijn technische aspecten. En ik zou me kunnen voorstellen dat een technicus natuurlijk daar veel opgetogener van is... wanneer hij ziet dat twee dingen voorkomen overeenkomen. Dat straalt hij dan wel af. Maar hij zal dan meer reden hebben tot juichen dan ik. Maar kijk... in een zaak worden zo nu en dan toch succesjes gezegd. Nou, dat is toch wel leuk gevonden en dat is leuk gevonden. Maar absolute hoogtepunten, ja, nee, daar kan ik eigenlijk niet over spreken.
Ik kan me herinneren dat u tijdens de zitting tegen mij zei dat u ja, misschien toch als een beetje een persoonlijk succes beschouwde de observatie bij het Shell station aan de Postjesweg.
Een persoonlijk succes?
Ja.
Nee, dat kan ik nooit, ik was ik niet bij.
Maar u was de opzetter van het... Dat project, dat observatieproject, meen ik?
Nou, nee, kijk, er is observatie uitgevoerd op de verdachte. En zij zijn toch in staat geweest om ze daarheen te brengen. Maar hij is daar nu van vrijgesproken. Dus voorlopig moeten we het houden dat wij het onvoldoende hebben waargenomen... om tot een veroordeling, dat er een veroordeling is gekomen.
Ja. Dat was in maart.
En dan kunnen we al niet meer van een succes spreken natuurlijk.
Nee,
hij daarvan is vrijgesproken. Nee.
Dat verbaast mij dus, hè? Want die bewuste nacht in maart, toen lag dat observatieteam in de bosjes, of weet ik veel waar. Ze zagen ze heen en weer fietsen. Ja. Ze zagen ze naar die pomp rijden.
Ja.
En, ze zagen ze wegrijden.
En toen gaan ze kijken en dan was de boel stuk.
Dat lijkt me toch de ideale situatie voor een heterdaadje.
Hoe had u zich het voorgesteld dan?
Nou ja, je vermoedt dat ze daar naartoe gaan. Op het moment dat ze daar blijkbaar aan het...
Ja, maar ik moet aannemen als men daar bezig zou zijn geweest. Want wij moeten nou natuurlijk heel voorzichtig zijn. Mochten ze daar bezig zijn geweest en jij zou daar aankomen lopen. Ja, dan smeren ze natuurlijk. Kijk, dus gekeken. Ze waren daar. Ja, een timing. Ja. Ik heb het al gezegd. Zien zonder gezien te worden is niet makkelijk. En men kan er niet bovenop staan natuurlijk. Je kunt niet naast die pomp gaan staan. Kijk, het slangensnijden is ook... slangen doorsnijden is niet gezien. Zij waren daar. En toen ze weggingen, waren de slangen stuk. Nou, de rechter die heeft kennelijk gezegd... Nou, dat is onvoldoende bewijs. En daarvan wordt hij vrijgesproken. Nou, dat vind ik uitstekend.
Toch lijkt me dat een dieptepunt.
Je weet
dat zij de daders zijn. Uit je dadenanalyse, uit je voorgaande onderzoek. Je zou ze bij wijze van spreken bijna heterdaad hebben kunnen pakken.
Zij waren, de mensen die we hebben aangehouden, die waren voor ons allemaal verdachten van diverse feiten. Maar de status van verdachte laat zich voorhands niet vergelijken met de status van een veroordeelde, van een dader. En er zit een grote ruimte tussen, hè, tussen het zijn van verdachte.
Het team is 1,5 jaar bezig, dat heeft op een gegeven moment geconcludeerd, dit zijn de mensen. Ze zitten er bovenop als ze een actie doen. En ze moeten ze laten gaan en ze worden dan vrijgesproken ook.
Ja, nou. Nou, daar liggen we, niet, daar liggen we geen twee tellen wakker van, hoor.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat toch ook een blunder noemt. Het gebeurt bij wijze van spreken onder je ogen.
Nou, dat is dus niet geweest, want kijk eens, als het nou onder onze ogen was geweest, dan was hij veroordeeld.
Ja.
Maar het is net niet onder onze ogen.
Niet frustrerend.
Wel, nee. Wel, nee.
U heeft een hoge frustratiedrempel.
Nou, dat denk ik, ja. Dat denk ik, ja.
En de beeldvorming over het LCT, daar is ook nodig over te doen geweest. Een soort elitekorps, superkops, af en toe kreeg je dat idee vanuit bepaalde kanten.
Ja, nou kijk, dat komt omdat als je niet precies weet hoe het zit, dan kun je er heel vrijblijvend over schrijven. En dan kun je zo'n team, die kun je natuurlijk prijzen. En daar kun je supercaps bij bedenken in een FBI-achtige situatie. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Het was gewoon een regisseur uit Den Landen samen een paar misdrijven oplossen.
Mm-hmm.
Dat was het eigenlijk.
Die samenwerking binnen zo'n team, dan zit je toch opeens met politiemensen uit Nijmegen en met de marechaussee, de Rijkspolitie, de BVD, in een vrij nauwe samenwerking. Is dat anders qua sfeer?
Nou, u moet de BVD er even buiten laten. Die speelt hier een andere rol. Samenwerken met de BVD kan niet. Daar zit altijd de CRI tussen. We hebben de Centrale Recherche Informatiedienst in Den Haag. Mm-hmm. En die verzorgt de relatie tussen het team en de BVD. Dat is ook heel duidelijk uit de processtukken op te maken. Want daar hebben we natuurlijk niet geheimzinnig over gedaan. Maar kijk, je hebt natuurlijk, collega's uit Den Landen. Die eigenlijk, uit verschillende disciplines. Je hebt, zoals u al zei, een paar mensen van de marechaussee. Rijkspolitie en gemeentepolitie. En dan moet daar een team van gemaakt worden. Een hecht team. En dat is aardig gelukt.
Ja, even terug naar die BVD. Want ik heb hier een stuk wat een tijd geleden is ontvreemd uit het stadhuis. Door de werkgroep Openbaarheid van Bestuur. Ik weet niet of u dat bekend in de oren klinkt.
Ja.
En daar wordt gesproken over de oprichting van wat dan later het LCT gaat heten.
Ja.
En daar is sprake van continu overleg tussen BVD en PID's. Nauwe samenwerking, voortdurende informatieuitwisseling, dat is toch...
Ja, nou kijk, die informatieuitwisseling is natuurlijk geweest. De onderzoeken die van belang waren, die door de BVD zijn verricht, die stromen binnen via het hoofd van een afdeling van de bijzondere zakencentrale van de CRI. Mm-hmm. Zo komen de stukken bij ons.
Dus je hebt niet direct iets te maken met de BVD?
Nou kijk, ik spreek natuurlijk wel eens een BVD'er. Natuurlijk, vanzelfsprekend spreek ik daarmee. Mm-hmm. Dat hoef je ook niet geheimzinnig over te doen. Maar kijk, de informatiestroom gaat zoals ik u schetste. Kijk, maar er staat natuurlijk een persoonlijk contact met een BVD volstrekt niet in de weg.
Nee.
Nee, dat is gewoon een onzin. Kijk, je moet niet vergeten dat dat de belangen van een dienst als de BVD en van de politie in feite niet aan elkaar verlengen liggen, maar naast elkaar. En de BVD die kijkt of men wellicht de democratie omver wil werpen, zo'n dit soort zaken. En wij bevinden ons op het criminele, altijd in het milieu van de criminaliteit.
De BVD moet eigenlijk per definitie altijd uit de picture blijven, hè?
Ja, maar zij hebben er geen behoefte aan gehad uit de pictie te blijven. Want zij hebben allemaal vier serie processen verbalen aangeleverd die bij de dossiers zijn gevoegd over deze zaken.
Hmm. De advocaat.
En dat is een prima zaak. En dat is, ik dacht het in het verleden ook wel geweest, hoor.
Hmm. Ja. Niet slechter dan of beter dan in het verleden?
Nee, maar zoveel van dit soort zaken doen ze natuurlijk ook weer niet voor.
Ja.
Dus, we kunnen niet spreken over over een continue samenwerking. Want ja, zo vaak hebben we daar niet mee te maken.
Ja. Er is eigenlijk alleen gesproken over het technische bewijs. Daarop is ook René eigenlijk hoofdzakelijk veroordeeld, hè?
Ja.
Op de persconferentie werd ook nadrukkelijk gepraat over tactische informatie.
Ja.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou, dat is een tactische informatie. Dat is de observatie, onder andere.
Ja.
Dat is tactische informatie. En getuigenverklaring, dat is tactische informatie.
Ja.
Zulks in tegenstelling tot technische zaken.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat al eerder betoogd. Dat is het mooiste wat je kunt hebben. Hè? Dat is technische bewijzen.
Vingerafdrukken.
Ja, dat is geweldig. Mm-hmm. Dat spreekt iedereen aan. In de krant niet zo, want dan werd een beetje laatdunkend gesproken over een paar vers spetters en een vingerafdruk hier en daar. Maar dat is natuurlijk heel essentieel.
Maar ook eenzijdig?
Wel, nee. Dat is het mooiste wat je kunt hebben. Echt. Dat is volkomen objectief. Een getuige Iemand die zegt, ja, ik zag een meneer lopen. Nou, als die zelf heel klein van stuk is, dan is een ander al gauw groot. En als hij heel groot is, dan vindt hij een ander maar klein. Dus dat is een beetje subjectief. Hè?
Hmm.
En een technisch bewijs laat zich maar eigenlijk op één manier verklaren. Dat is een vingerafdruk waar zoveel punten van overeenkomst zitten met een afdruk van een verdachte of van een getuige. Verf, dat heeft een bepaalde samenspelling. Dat in dit geval dus, zoals op de rechtbank ook duidelijk is aangenomen, dat is een 100% soesje. Zo, nou, dat zijn fantastische zaken.
Een 100% soesje?
Soesje, ja, dat is een afdruk. Als je een stukje verf van een deur haalt en die past daar, en daar is later een litteken als het ware achtergebleven in die deur, en dan past die splinter daar precies in, dat noemen we een soesje.
Ja, ja.
Soesvergelijking is net.
Ja.
Je denkt aan de roomsoetsinger.
Dus het was feest toen die deur werd gevonden op de Overtoom?
Nou, feest niet hoor. Want kijk, je moet nooit juichen voordat je over de brug bent. Het moet eerst allemaal nog worden aangetoond en worden hardgemaakt natuurlijk. Het is niet zo dat je direct maar staat te juichen, want dan kun je wel eens te vroeg zijn.
Maar op het moment dat blijkt dat het soesje wat gevonden is op het tijdmechanisme bij de Elba... En dat soesje blijkt precies te passen in die deur.
Dat waren afdrukken, zoals ook werd verteld. Hè? Vingerafdrukken op de Elba. En nog een stukje verf. Ja. Kijk, dat zijn natuurlijk vooral de mensen van de technische dienst. Die hebben dan toch een mooi stuk werk geleverd.
Ja.
En daar, ja, dat is natuurlijk leuk. Als je dat technisch waar kunt maken, dat stukje verf daar vandaan komt, dat is natuurlijk... Prachtig.
Er is gesproken over conspiratieve gedragingen.
Ja.
Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Nee, het is niet mijn... Dat is niet mijn verbaal, hè. Kijk, ja...
Wiens verbaal is het dan?
Ik dacht dat het van de BVD was, hè, van de CRI, zoals het in het processtuk is opgevoerd. Ja,
maar wat heb je aan dat soort uitspraken dan?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, die verbalen die zijn ter beoordeling voorgelegd aan de rechter en... Ja, die is daar ook niet te ver op ingegaan, denk ik, in het bepalen van zijn vonnis.
Hmm.
Maar... Kijk, dan hadden ze de man die dat geschreven heeft nog nader moeten horen. Dan had men gezegd, nou, wat bedoel je er eigenlijk mee? En dan, maar dat conspiratieve gedrag, dat weet ik dus ook niet waar dat uit heeft bestaan. Hij heeft dat aan verbaal, het is in een verbaal gezegd. En dat is zo gepresenteerd aan de rechter. En als die er geen behoefte aan heeft om zich nader te laten voorlichten waar dat gedrag van uit bestond. Ja, dan is dat niet aan mij om nou daar mijn fantasie op los te laten.
Is heel belangrijk geweest, de daderanalyse. Hè?
Ja. Ja.
Hoe begin je daarmee?
Nou, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Dat is, want ik heb ook niet overal verstand van natuurlijk. Je hebt ook een misdaadanalyse. Heb je, en dat is een, ja, dat is weer een apart vak. Daar kan ik eigenlijk ook weinig van zeggen hoe dat er nou precies in zijn werk gaat. Het is wel zo dat je eerst natuurlijk moet beschikken over alles wat er op dit gebied voorhanden is. En dat was ook een taak natuurlijk van ons. Zoals dat ook in het proces verbaal stond, dat de voorhanden zijn de informatie over allerlei groeperingen van Nederland, die allerlei incidenten, dus niet alleen de processen verbalen, maar ook de informatie die bekend is. Om dat te analyseren, kijken of er dwarsverbanden zitten enzovoort.
Een grote hark doorheen halen door al die dossiers en kijken van deze komen in aanmerking.
Ja, ja.
En hoe is het dan in de zaak, in het geval van RARA gegaan? Waar ben je dan begonnen? Welke dossiers? De politieke dossiers neem ik aan.
Nou, nee, kijk, ook de uitingen van groepen die zich in het verleden toch niet... die in het verleden ook blijk hebben gegeven een enige vorm van geweld niet te schuwen. Mm. En je gaat dus kijken welke actiegroepen dat zoal geweest zijn. En nou ja, dat heb je onkruid gehad. En je hebt natuurlijk de frontlijn tegen maffers. Dat vond ik een hele... Een hele agressieve groepering in feite.
Dat was een club in de staatsstudiebuurt.
Ja, die heeft zich denk ik wat afgescheiden van de kraakbeweging. Die is later die legale bewoners te lijf gegaan. En dat vond echt een vorm van... Ja, dat vond een heel gewelddadige benadering van... Nou, zo zijn er natuurlijk meer groepen. Dat is, en niet alleen in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Die zijn tegen de lam gehouden. En zeg, nou ja, en uiteindelijk kom je dan tot... Als je dan alles op een hoop gooit en je gaat het bestuderen, dan zeg je, nou, dan moeten we het hier ongeveer zoeken. En als dat later dan bevestigd wordt, dat een uit die doelgroep zijn vingers achterlaat, ja, dan zeg ik, nou, dat is prima, zeg.
Maar was er al vanaf het begin af aan rekening mee gehouden dat je de mensen moest zoeken in de kringen van onkruid?
Nee, want misschien waren we dan al eerder opgeheven met een... Bij aanbrengen van een goede zaak. Nee, het is moeilijk verlopen. Het is heel moeilijk verlopen.
Dat verbaast me toch, want er is gebruik gemaakt van ook BVD-informatie. Via de CRI dan.
Ja.
Het is geen geheim dat de BVD nogal flink wat werk heeft gestoken in het verschijnsel onkruid.
Ja, maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat de mensen die geopereerd hebben onder de naam RARA... daar direct op konden worden teruggebracht.
Want nee, maar goed, ze komen in aanmerking. Dus ze zitten bij de oorspronkelijke groep.
Ja, maar we kunnen niet de hele wereld de half Nederland op de korrel nemen in zo'n korte tijd. Dat gaat natuurlijk niet.
Ze zijn gewoon
het is een moeizaam speuren, is dat.
Ja.
Ja.
U zegt in Vrij Nederland dat u het volstrekt logisch vond dat René bleef zwijgen tijdens de verhoren.
Ja, volstrekt logisch, dat weet ik niet. Je kunt ook zeggen, nou, ik stel mij aansprakelijk voor wat ik heb gedaan.
Mm-hmm.
Dat kun je natuurlijk ook zeggen. En je zegt, nou, ik voel mij aansprakelijk voor wat er gebeurd is en ik neem die kat. Dat kun je natuurlijk ook zeggen. Aan de andere kant is het ook zonder meer duidelijk dat wanneer je gaat praten... ja, jezelf natuurlijk meehelpt aan je eigen veroordeling. En nou, dat lijkt me het oogpunt van de verdachte niet zinvol.
Mm-hmm.
En dan wordt hij belemmerd door te zeggen, nou, ik heb het niet gedaan. Want dan zou hij ook de strijd ontkennen die hij toch, waarmee hij volgens zijn eigen zeggen ook sympathiseert.
Ja.
Hij zegt, ik sta achter de doelstellingen van RARA. Dat heeft hij in zijn politieke verklaring gezegd. En ja, dan ja... Dat is natuurlijk heel moeilijk manoeuvreren.
Dus u begrijpt heel goed waarom die zweeg?
Ja, ja.
Wat was dan de logica achter de, volgens rechtbankpresident Asscher, voortdurende urenlange poging om een klimaat te scheppen waarin er toch een verhoor mogelijk was?
Nou, kijk, je denkt toch dat zo'n jongen op de duur toch wil gaan praten? En met dat urenlange verhoor, daar moet je zich ook niet te veel van voorstellen. Dat is al... zo erg was het nou ook weer niet, hoor. Dus kijk, daar is in eerste instantie is daar de vonnis geweest door de heer Asscher, maar zal straks nog wel een beroep volgen, denk ik. En er is beroep tegen aangetekend tegen die beslissing.
Ja.
Maar nogmaals, er wordt toch getracht om een gesprek op gang te brengen.
Hmm. Maar u zegt, het is volstrekt logisch dat hij dat niet wil.
Dat is het.
Het is heel erg begrijpelijk dat hij niet wil praten.
Ja, maar kijk, dat heb je met andere verdachten die we hebben ook. Die willen ook niet praten. Kijk, niemand die werkt mee aan zijn eigen veroordeling in principe.
Ja, maar dat is vaak alleen de juridische kant van de zaak. Dat je niet meewerkt aan je eigen veroordeling. Maar hier was ook nog een extra politieke reden voor zijn
vrijheid. Ja, maar die speelt voor ons geen rol natuurlijk. Wij zitten daar om een brand, een misdaad op te lossen. Een brand op te lossen. Een brandstichting op te lossen. En dan spelen die zaken voor ons geen rol natuurlijk. Wij houden ons daar niet met zijn politiek bezig. Wij zijn bezig om een zaak op te lossen. En laten ons daar ook door leiden. En niet of het logisch is dat hij uit politieke overwegingen zijn mond houdt. Daar houden we geen rekening mee. Wij proberen een misdrijf op te lossen.
Maar vanuit...
En op grond daarvan is hij ook getracht hem te horen. En om ook met hem van gedachten te wisselen. Niet over zijn politieke motivatie, want daar krijgt hij genoegzaam de tijd voor de rechtbank.
En maar je ziet in dat vanuit ook zijn politieke motivatie hij blijft zwijgen. Komt er dan niet een moment dat je het hopeloze inziet van die poging om hem toch aan de praat te krijgen?
Ja, maar zo lang heeft het nog niet geduurd. Kijk, natuurlijk kom je uiteindelijk tot de slotom komen dat je kunt niet oeverloos doorgaan natuurlijk. Maar in onze ogen was dat op dit moment nog niet zo ver. En de rechter dacht daar duidelijk anders over. Nou, daar hebben we ons ook aan gehouden.
Maar er is wekenlang geprobeerd om aan de praat te krijgen.
Ja, maar daar moet je zich niet te veel van voorstellen. Kijk,
hoe gaat het dan?
Wel.
Nou, zo'n verhoor, tussen aanhalingstekens.
Nou, je probeert een gesprek met hem op gang te brengen. Maar hij was daar niet toe bereid.
En hoe lang duurde dat dan?
Nou, een paar uurtjes. En dan werd hij weer teruggebracht.
Er is niet ontkend dat het wel eens 8 uur heeft geduurd, dacht ik.
Zo. Nou, dat zal wellicht geweest zijn voordat hij is voorgeleid bij de officieren. Maar dat weet ik niet hoor. Dan zou ik de stukken erop na moeten slaan, want het is allemaal minutieus bijgehouden.
En de beschuldigingen van de advocaten dat daar zeer intimiderende en persoonlijke... gegevens misbruikt zijn om mensen te treiteren?
Nou, daar geloof ik niet zo in. Omdat wij die zaak goed met elkaar hebben doorgesproken. En wij verwachten natuurlijk dat er een provocatie zouden komen van de kant van de toenmalige verdachten. Hmm. En we hebben ons daar goed mogelijk op voorbereid om ons in ieder geval niet te laten opjutten. En er is gezegd dat dat wel gebeurd zou zijn, maar dat is voor mij vrijwel ondenkbaar.
Maar ik pik er één voorbeeld uit wat door de advocaten is gezegd, die dat dan weer van de verdachte hadden gehoord. Er werd op een gegeven moment gezegd dat er tegen een van de verdachten zou zijn gezegd... pyromanen zijn van huis uit bedplassers, homoseksuelen zijn ook bedplassers. Jij bent een homoseksueel, dus jij zal het wel gedaan hebben.
Nou... Als mevrouw Plakker dat heeft gezegd, dan is dat voor rekening van haar. Ik wil dat niet bevestigen.
Maar zoiets verzin je toch niet?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, ik ben daar ook niet bij geweest. En mevrouw Plakker ook niet. Maar het is niet aannemelijk dat het in ieder geval in die vorm zoals dat is weergegeven is gezegd. Dat is voor mij niet aannemelijk.
Maar toen u dat hoorde, die beschuldigingen, schrok u daarvan?
Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want dat ligt ook in het, was ook in het verwachtingspatroon van mijzelf. Mm. Dus daar schrik ik niet zo van.
Wat vond u boeiender? De rechtszaak of de uitspraak?
Nou, de uitspraak ben ik niet geweest. Boeiend. Het was een interessant proces. Ik vond dat de zitting een hoop verbaal geweld van de kant van de verdediging. Maar ik vond het toch wel aardig. De manier waarop meneer Michels gelijk noodzaakte hem direct maar te vragen. Dat vond ik heel slim. En ik vond ook de motivatie die Asser later heeft gegeven, vond ik ook een hele goede zaak.
Hoe was het nou om de verdachte René voor het eerst te horen spreken?
Nou, ik heb hem niet gesproken, maar mijn collega's hadden hem wel, die hebben hem wel gesproken natuurlijk, want hij heeft wel eens wat gezegd tegen de collega's.
Toch wel?
Jawel. Hij heeft niet steeds gezwegen. Maar... ik heb hem zelf niet horen. Ik heb hem alleen op de zitting natuurlijk, bij het voorlezen van zijn politieke verklaring.
Ja, dat was toch voor het eerst dat hij echt een heel verhaal hield.
Nou, in ieder geval wel voor mij hoorbaar. Ja.
Ja.
Ja. Maar de inhoud van het verhaal, ja, dat is wel voorspelbaar natuurlijk.
Vond u niet verrassend?
Dat vond ik niet verrassend, ja. Volstrekt niet, nee.
Weet u wat een patriarchaal imperialistische structuur is?
Nee. Nee, kijk, daar kun je natuurlijk wel aan over filosoferen, maar... Dat, nee, ik vind dat een hoop politieke humbug uitgekraamd. En ja... Wat zei hij?
Nou, dit is dus een citaat uit de verklaring die gisteren hier bezorgd werd. Over de aanslag op de Philipsvestiging aan de Menkenbachweg. Daar bestrijden ze patriarchaal-imperialistische structuren.
Oh, ik dacht dat het imperialistische structuren eigenlijk al patriarchaal was, maar... Als dat is een extra toevoeging nog, dus eigenlijk.
Ja.
Ja.
Bij imperialistische structuren, ja. Kunt u zich meer voorstellen?
Ja, hij heeft me, mijn verdediger en de verdachte hebben dat toch getracht uit te leggen aan iedereen die het maar horen wilde. Ja.
Dus u weet precies wat ze daarmee bedoelen?
Nee hoor.
Nog steeds niet?
Nee. Ja, wel een klein beetje natuurlijk. Kijk, zij zitten... Het zijn hun afschuw, en hun walging van het imperialisme. Wat ze eigenlijk precies willen daarvoor in de plaats, is me niet duidelijk, want dat zeggen ze alsmaar niet. Hmm. Ze spreken alleen hun afschuw uit over wat we nu hebben. Nou ja, dat is ook een oud verhaal natuurlijk. Het is eenvoudiger om iets te bestrijden en af te kraken dan een mooi alternatief te bieden.
Ze zijn een beetje ouderwets.
Ja, dat is een oud verhaal. Dat is. Er was laatst iemand van de Filipijnen die had altijd gestreden tegen het bewind van Marcos. Mm-hmm. En hij zegt nu is het zover dat we een soort van democratie hebben. Nou weten we eigenlijk niet hoe we dat precies moeten invullen.
Ja.
Dus dan moet je gebruik maken van je vrijheden. En dat is natuurlijk een van de moeilijkste zaken. En dat is hier ook een beetje zo natuurlijk. Dat hoe vrijer je bent, hoe meer er van jezelf verwacht wordt.
Hmm.
Dat je je vrijheid niet misbruikt. Hè?
Ja, je kan natuurlijk zeggen dat zij gebruik maken van de vrijheid die ze hebben in Nederland... om toch tamelijk ver te kunnen gaan in hun anti-imperialistische acties.
Ja, precies. Dat is nogal wat, vind ik. Ze krijgen een behoorlijke ruimte.
En het moment dat zij de macht overnemen lijkt me nog ver weg.
Ja, want dat hoor je uit de mond van voormalige terroristen ook. Dat ze zeggen, nou, als we de macht hadden gekregen... waren we nog erger geweest dan de dictator die we bestreden. Ja. En dat is het onderscheid. Maar ja, dat kun je die jongens niet wijsmaken. Niemand wordt hier voor zijn politieke overtuiging...
Nee, dat bedoel ik niet. Kijk,
want dat is een. Kijk, want dat. Nee, maar dat is het. Dat
ik
is
heb het over een gewone burger.
Als je het niet eens bent met een regime.
Ja.
En je wordt om die reden vastgezet, dat is een politiek misdrijf.
Mm.
Nou, die komen in de democratie niet voor.
Nou, er zijn ook in de democratie natuurlijk mensen die het niet met het regime eens zijn.
Ja.
Hoe democratisch dat ook misschien is.
Jawel, maar hij wordt niet om die reden vastgezet. Alleen wanneer hij zich uit door het plegen van criminele feiten. Dan komt hij met een strafwet in aanraking.
Maar denkt u niet dat gewoon iemand die in de krant leest en op televisie ziet wat er allemaal gebeurt rond Rara, dat dat voor die mensen niet toch politieke misdrijven zijn? Zo komt dat toch over?
Ja? Ja, maar dat is wellicht een... maar het is in feite natuurlijk niet zo.
Ja, maar
het is, nee.
Heeft het wetboek van strafrecht in zijn hoofd natuurlijk, hè?
Nee, dat is zo. Dat is zo. De meeste wel trouwens, hoor. Er zijn minder mensen die het wetboek niet overtreden dan die het wel overtreden.
Maar komt dat omdat ze dat wetboek zo goed kennen? Of omdat
nou,
ze gewoon...
Nee, natuurlijk niet. Ze worden in toom gehouden door hun eigen normen.
Ja.
Nee, maar kijk, ik vind het volstrekt onjuist om over een politiek misdrijf te spreken. Zeker uit mijn mond, want... Een democraat zal dat altijd ontkennen, dat is ook niet zo, want wij kennen dat niet. Iemand die om zijn politieke gezindheid wordt gevangen gehouden. Of wordt vastgezet. Want onze strafwetgeving is met veel waarborgen omgeven.
Het komt erop neer, u kijkt eigenlijk alleen naar de middelen en niet naar het doel.
De?
Naar de middelen.
Hoe bedoelt u?
Naar de daden sec en niet naar de reden, de motivatie of
nee,
het doel.
Nee, zeker niet bij mijn opsporingsonderzoek. Hmm. Ik kan me dus voorstellen, heel goed voorstellen, dat je verschrikkelijk op bent ergens over. Je bent ergens en je bent je verschrikkelijk op dat je een steen pakt en een steen door eruit flikkert.
Ja.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zo kan ik me ook goed voorstellen. Als je jarenlang gezat wordt door je vrouw of door je vriend. Dat je in een soort wanhoopsdaad zo iemand van het leven brood.
Een crime passionnel. Bestaat dat?
Ja, dat bestaat in ieder geval. In Frankrijk wordt er nogal eens in die richting rechtgesproken. Maar ik kan me heel wel voorstellen dat iemand zich... Dat iemand even zijn grenzen verlaat.
Een lustmoord.
Ja, lustmoord. Ja, nou, dat is... Dat kan ik me dus niet... Dat kan ik me wat minder goed voor geven. Ik weet dat het bestaat natuurlijk.
Een politieke.
Een
politieke misdrijf.
Een misdrijf uit een politieke motivatie, ja. Maar het is geen politiek misdrijf. Nou, het is het misdrijf uit het strafrecht, zoals een moord ook een misdrijf is uit het strafrecht. En de rechter zal beoordelen of de motivatie van belang is voor het vaststellen van het vonnis.
Maar bent u ervan overtuigd dat in de beoordeling en afweging van rechtbankpresident Michels die hele omgeving, de hele verhaal eromheen, de politieke beroering, de maatschappelijke beroering, dat dat geen enkele rol speelt bij zijn...
Nou, voor zover ik het... Dat weet ik natuurlijk niet wat hem bezighoudt. Want dat zou aan meneer Michels zelf moeten vragen. Maar het is wel zo. Wat ik heb gelezen in de krant... Dat politieke motivatie geen... niet doorslaggeven of zoiets.
Geen strafuitsluitingsgrond oplevert.
Geen strafuitsluitingsgrond. Maar het zou best kunnen zijn dat... En dat is des rechters natuurlijk, om de motivatie van de dader... Want kijk, je hebt ook verschil in veroordeling tussen iemand die uit wensbejag iemand vermoordt... en iemand die zijn vrouw na jarenlang te zijn gepest of net andersom... Ja. Dat hij overgaat tot zo'n wanhoopsdaad... dat hij aanzienlijk milder wordt bestraft dan iemand die uit wensbejag iemand vermoordt. Dus dan is de motivatie... wordt dan duidelijk door de rechter, speelt duidelijk een rol voor het bepalen van het vonnis.
Ja.
En dat zou ook kunnen zijn, maar in dit geval denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Dat zijn motivatie heeft een rol heeft gespeeld bij het bepalen van het vonnis. Ik denk dat zijn motivatie niet van die orde van grootte was dat hij meetelde bij het bepalen van de vonnis. Ik denk dat hij ook zich strikt heeft gehouden aan de misdrijf van de brandstichting.
Hm. Wanneer is het LCT nou precies opgeheven?
Op 10 augustus om 1:15 s'nachts.
Toen de rechtszitting was afgelopen?
Ja. Ja. De volgende dag ben ik weer naar mijn werk gegaan. Die twee collega's die als getuigen waren opgeroepen, die zijn ook weer teruggegaan.
Had u daar nog een stem in bij de beslissing om het op te heffen?
Ja, want onze taak was om een einde te maken aan de radarbranden en de daders eventueel voor de rechtbank te brengen. En nou, dat is één is in geval van die ene verdachte is dat gelukt. En daarbij was onze taak eigenlijk beëindigd.
Maar één dader is nog geen daders.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar we hebben gedacht en verondersteld dat wij toch RARA hebben ontmaskerd. En het blijkt dus dat ze een kennisgeving hebben gekregen van niet verdere vervolging. En dat ze niet zullen worden vervolgd, betekent dat ze wegens gebrek aan bewijs.
Mm-hmm.
En wij hebben de status van verdachte tot aan de dader niet kunnen overbruggen door voldoende bewijs aan te dragen voor een verdere vervolging kennelijk.
Maar u denkt nog steeds dat ze wel schuldig zijn?
Kijk, daar laat ik me nu verder
in. Als politieman?
Ja, maar dat gaat me te ver om dat over mijn lippen te krijgen. Want kijk, of ze schuldig zijn, dat wordt slechts bepaald door de rechter.
Nee, maar ik vraag u ook niet als rechter, maar als politieman. Je kan een overtuiging hebben van, ja, helaas hebben we het niet kunnen bewijzen.
Nee,
niet hard
we
genoeg.
Niet bewijzen, nee.
Maar
we niet kunnen bewijzen.
Diep in mijn hart weet ik toch wel dat we de goede hebben.
Nou, dan wil ik het graag houden. Diep in mijn hart.
En denkt u dan, om het om te draaien, dat ze in ieder geval zo ja, misschien bang zijn gemaakt dat ze daarom mee ophouden?
Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik in het begin ook al gezegd. Dat we zullen altijd actiegroepen houden. Want we hebben nu ook alweer een lange snijderij gehad in Nijmegen, geloof ik. Mm. En zo zullen zich ook in de toekomst zeker nog weer van dit soort incidenten voordoen. En als het maar ernstig genoeg is, zal er weer een team voor worden opgericht, denk ik.
Mm. Maar vond het wel terecht dat het LCT op 10 augustus is opgegeven?
Ja, want wij hebben, in ons idee was RARA ontmaskerd. En dat heeft, dat was een reden om het LCD op te heffen.
En vergeet u deze zaak nou verder?
Nee, maar ik vergeet heel weinig hoor. Ik vergeet heel weinig. Ik heb een goed geheugen.
Ik las ergens dat u als enige, toen de Heineken-ontvoering was opgelost en het team ook werd ontbonden, dat u als enige toen er nog wel eens mee bezig bent geweest.
Ja, dat is juist.
Dat zou bij deze zaak dus ook kunnen.
Nou, kijk, het zou best kunnen zijn dat wanneer er hoge beroep wordt aangetekend, dat er wellicht nog eens een klusje te doen is op dit stuk, op dit gebied. En dan zal men zeker een beroep op mij doen, maar ik zal dan op mijn beurt de korpsen moeten benaderen wanneer dat met een paar mensen moet gebeuren, om ze daar nog een paar dagen voor vrij te maken.
En als u nou hoort dat er een aanslag is gepleegd bij die Philipsvestiging in Amsterdam, krijgt u dan weer de kriebels?
Nee, man. Waarom zou ik de kriebels krijgen? Er gebeuren zulke vreselijke dingen. Ja, en ik weet niet wat voor een aanslag dat is geweest trouwens.
Dat was afgelopen dinsdagnacht, brandstichting, in het technisch servicecentrum van Philips.
Oh, dat is me niet bekend.
Ruim een 500.000 gulden schade.
Zo.
Voor het eerst dat Philips wordt aangepakt.
Ja, en waarom was dat?
Voor hetzelfde. Collaboratie met het racistische apartheidsregime.
Zo.
Levering van politie en militaire apparatuur. Door Philips aan Zuid-Afrika. Bekende verhaal.
Ja.
Voor het eerst dat Philips ook wordt aangepakt.
Oh, nou, dat wist ik niet. Wij hebben het ook niet in behandeling.
Wat is voor u nou de belangrijkste vraag die er nog over is gebleven, onbeantwoord in de rare zaak?
Nou, er zijn geen vragen meer voor mij.
Nee?
Nee.
Voor de beweging, de sympathisanten van René, is er een politieke gevangene? Denkt u wel eens aan de mogelijkheid dat er bevrijdingsacties zouden kunnen worden ondernomen?
Nou, politieke gevangenen slaat ook nergens op natuurlijk. Maar, dat denk ik niet. Kijk, op dat moment was er weer een uiting van geweld. En nu, ik weet niet, hij zit nu in zijn cel. Mm. En